Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Een hele goede morgen, beste luisteraars van Radio Maria. Afstemmen op Radio Maria is afstemmen op de Heer. Vandaag begint met de viering van Witte Donderdag het Paastridium, waarin we het lijden, sterven en verrijzen gedenken van onze Heer Jezus Christus. Over de betekenis van de liturgie van Witte Donderdag en Goede Vrijdag gaan we zo dadelijk in gesprek met eerwaarde Heer Jan Philip. Hij is priester in de parochiale zone Hasselt-Noord en wou ons heel graag te woord staan, ook vandaag. Het programma van deze dag is omwille van de liturgie van Witte Donderdag ook een beetje anders. We zullen het er straks nog uitgebreider over hebben, maar ik wil u nu al meegeven dat er vanmorgen geen Eucharistie is om 9 uur. Maar wel vanavond, dus op Witte Donderdag, is er enkel 's avonds de plechtige liturgie van Witte Donderdag met de herdenking van de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. We beginnen dit ochtendprogramma met het lied Abide With Me van Audrey Assett. Zoals gezegd daarnet bij de inleiding, willen we in dit ochtendprogramma graag stilstaan bij de liturgie van vandaag. En priester Jan Filip was graag bereid ons de betekenis ervan toe te lichten. Een goedemorgen, eerwaarde.
Goedemorgen.
Vandaag Witte Donderdag. Waarom spreken we eigenlijk over Witte Donderdag?
Wit verwijst eigenlijk gewoon naar de liturgische kleur die we dragen op deze feestdag. Hè. Dus we onderbreken eigenlijk een hele periode van het dragen van de paarse kleur, hè, als voorbereiding op paas en teken van boete van de 40 dagen tijd, met wit vandaag, omdat het eigenlijk een grote feestdag is, midden in deze Lijdensweek, die je eigenlijk de Goede Week zou kunnen noemen, omdat we vandaag vieren dat Christus de Eucharistie heeft ingesteld. En toch een belangrijke gave die hij gedaan heeft aan ons als gelovigen, waardoor hij nu als vreesheer ook nog altijd bij ons is. En daarom dat het de feestkleur is vandaag.
Ja, wij verplaatsen ons naar de viering van vanavond. De plechtige viering van Witte Donderdag. En in het begin van die viering wordt het Gloria gezongen. En vaak worden op dat moment ook de klokken geluid. Waarom een Gloria in een weekmis? En wat is de betekenis van het luiden van die klokken?
Natuurlijk, het luiden van de klokken, zoals ook de witte of de gouden kleur, hè, van de liturgische gewaden op deze dag, die onderstrepen eigenlijk extra het feestkarakter, want het is eigenlijk een hoogfeest, hè, wat we vandaag vieren, en vandaar dus ook de klokken die worden geluid. Maar natuurlijk, in deze viering van Witte Donderdag kantelt het ook al redelijk snel terug naar het hoofdthema eigenlijk van deze week, is namelijk het lijden. Hè. Jezus kondigt zijn lijden daar op het laatste avondmaal al aan, en ook aan het einde van de viering eindigt de viering eigenlijk in stilte, zoals eigenlijk op die dag, na het laatste avondmaal, ook alles in stilte eindigde toen Jezus naar de Hof van Olijven ging om daar te bidden. Maar hij werd daar ook beproefd en hij werd daar ook gevangen genomen. Dus eigenlijk is het de kanteling van de feestvreugde naar het lijden vandaag. Maar om die feestvreugde te onderlijnen, worden de klokken vandaag feestelijk geluid. En als in mijn kindertijd werd er dan ook verteld dat de klokken dan ook vertrokken naar Rome voor de eitjes te gaan halen.
Ja.
En eigenlijk vanaf vandaag tot en met de paaswaak, dus tot de nacht van zaterdag op zondag, zwijgen de klokken.
Ja, en ik had in de krant vanmorgen nog kunnen lezen dat Rome toch bevestigd heeft dat de klokken op zondag kunnen vertrekken om iedereen ook die paasvreugde of te tonen door het brengen van de paaseieren, de gebruikelijke paaseieren. We hadden het al over het laatste avondmaal van Jezus. En ik denk dat iedereen wel weet dat met Witte Donderdag het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen wordt herdacht. Nu was dat eigenlijk een gewone maaltijd of was er toch een speciaal karakter aan die maaltijd verbonden?
Die maaltijd was eigenlijk geen gewone maaltijd. Sowieso al niet in de tijd van Jezus zelf, want het was het Joodse paasmaal, hè, waarin Jezus samen met zijn vrienden, dat men vierde dat toen in die tijd ook altijd met of vrienden, maar vooral in de familiekring, waar men hem vierde dat God het Joodse volk bevrijd had uit Egypte. En dat eigenlijk men het leven van een lammetje hiervoor had opgeofferd in Egypte. En toen was men kunnen wegtrekken doorheen de woestijn naar het beloofde land. Maar het is niet alleen die context die belangrijk is om te weten, maar die context geeft ook een heel diepe betekenis aan het laatste avondmaal zelf. Want Jezus maakt duidelijk dat het niet gaat over iets in het verleden, maar dat hij eigenlijk dat lam is dat zijn leven geeft, of dat eigenlijk alle mensen ten volle zouden kunnen leven en dat niet een concreet land binnengaan, maar het land van het echte, ware, volle leven kan ingaan. En brood en wijn, die verwijzen ook niet gewoon naar een gezellige maaltijd, waar we eten tot ons nemen. Maar hij duidt brood en wijn als teken van hemzelf, dat hij zich gaat geven voor ons. Hij zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, als hij het over het brood en de wijn heeft. En tenslotte maakt hij ook duidelijk dat als de toekomstige generaties brood zullen breken en de beker zullen doorgeven, zoals hij dat doet, dat hij dan in hun midden zal zijn. En eigenlijk tot op de dag van vandaag blijven we dat eigenlijk doen. in opdracht van wat hij toen heeft gezegd, waardoor hij eigenlijk tot op de dag van vandaag op een bijzondere manier dicht bij ons is. Dus het is niet gewoon een maaltijd met vrienden, het is iets veel dieper.
Ja, u zei daarnet het feestkarakter, zeker het feest van de Eucharistie, instelling van de Eucharistie en van het priesterschap. Maar dan ook een kantelmoment. En dat kunnen we ook zien aan alles wat er zich afspeelt in de kerk. Want bij het begin van de avondmis is het tabernakel volledig leeg. En daarna wordt er ook nog iets gedaan met de kruisbeelden.
Van Witte Donderdag is het eigenlijk de bedoeling dat iedereen echt ook ten volle meedoet, aan tafel zit. En daarom eigenlijk dat men vraagt dat in die viering eigenlijk de communie gewoon uitgedeeld wordt met enkel de hosties die in die viering geconsacreerd worden. Of dat eigenlijk duidelijk onderlijnd wordt, iedereen zit mee aan dezelfde tafel. Het zou ook een beetje vreemd zijn als we echt een feest houden met vrienden, dat een deel de vers bereide maaltijd krijgen en dan enkele iets uit de frigo zouden krijgen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is echt om te bedoelen van, wij alle zijn uitgenodigd door de Heer aan één en dezelfde maaltijd. Nu aan het einde worden de resterende hosties naar een rustaltaar gebracht, een zijkapel of in de sacristie. En dan eindigt eigenlijk de viering eigenlijk in stilte. Een moment van ingetogen bidden, om aan te duiden, zoals Jezus de nacht inging, vlak na zijn laatste avondmaal, gaan wij eigenlijk samen met hem de nacht in. En dat was voor hem een nacht van angst, beproeving en lijden. Dus ook eigenlijk het begin van het echte lijdensverhaal. En dat is voor ons ook een kans om voor ons eigenlijk biddend in de stilte ook eigenlijk de diepte te zoeken in deze goede week. Dus eigenlijk eindigt de viering van Witte Donderdag met een open einde naar de paaswaken van zondagmorgen toe.
Ja, er is dus geen zegen en ook geen wegzending?
Nee, er is geen zegen en geen wegzending. Eigenlijk, heel het feestelijke is verdwenen, hè. En ook heel het altaar wordt leeggemaakt. Het is terug vasten, zou je kunnen zeggen, hè. Het is terug vasten, niet alleen van de maag, hè, in soberheid, maar ook zelfs vasten van de ogen in de viering zelf. En pas daarna, eigenlijk komt de zegen pas op het einde van de paaswaken terug. Eigenlijk van Witte Donderdag tot de paaswaken, zou je kunnen zeggen, stopt de liturgie niet. Ook al verlaten we het kerkgebouw, het is eigenlijk één lang gerokke liturgie.
Ja, en ik wil u ook niet wegzenden, want ik zou het graag nog met u hebben over over Goede Vrijdag. Maar ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar een lied. En het lied, een lied over het priesterschap, dat komt uit het heiligdom van Ars.
C'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Pensez au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus.
répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu. C'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur.
Het priesterschap is de liefde van het hart van Jezus. We hoorden dit daarnet in dat mooie lied. Vandaag het feest van het priesterschap. En daar, ik vergat eigenlijk ook nog bijna de heer Philippe te feliciteren met die verjaardag. Ja, van harte gefeliciteerd. We hebben het daarnet over het feest van vandaag, het feest van Witterdonderdag, het hoogfeest, zoals u zei, gehad. En graag zou ik het ook nog met u willen hebben over de dag van morgen, Goede Vrijdag. In de evangelies wordt er vaak op gewezen dat het moment van de kruisiging van Jezus een voorbereidingsdag was op het Joodse Pasen. Dat gegeven van dat Joodse Pasen, is dat belangrijk ook voor ons christenen om de betekenis van Jezus' kruisdood te verstaan?
Ik denk dat wel, hè? Want daarbuiten wordt het heel lastig om de volle betekenis van Jezus' kruisoffer te begrijpen. Het geeft eigenlijk de volle betekenis aan wat daar gebeurde op het kruis, op de berg Golgotha. Want eigenlijk is het doorheen het Oude Testament, de Joodse context, dat we eigenlijk beseffen, die Jezus, dat is de lang verwachte Messias. Hij is eigenlijk degene die het Oude Testament helemaal vervult. En vandaar ook de verwijzing naar de lammetjes, de uittocht en dergelijke in heel wat lezingen in deze periode van het jaar in de Goede Week. Maar ook bijvoorbeeld lezen uit de profeet Jeremia en onder andere ook uit de profeet Jesaja. We lazen nog trouwens daaruit tijdens Palmzondag en ook op Goede Vrijdag zullen we terug uit de profeet Jesaja lezen, waar we dan die woorden, die veel langer voor Jezus leven zijn geschreven, toepassen op wat Jezus maakt. Hij is eigenlijk de vervulling van hetgene wat het Oude Testament al lang verwacht en naar uitkeek. En als we dat weggommen, de betekenis verliest dan een beetje van zijn diepte. Natuurlijk, de genadegave blijft hetzelfde, maar we kunnen het beter verstaan als we ook beseffen de Joodse context die eigenlijk meespeelt.
Ja, die viering van Goede Vrijdag is een beetje specialer, is geen eucharistieviering. Er zijn wel andere gebeden. Hoe vieren christenen Goede Vrijdag?
Traditiegetrouw natuurlijk in de parochie, in de parochiekerk, maar ook thuis. En dat kunnen we nu ook nog altijd doen, ondanks alle maatregelen. Komen mensen samen of doet men dat alleen en bidt men de kruisweg. Stevast om 3 uur in 14 staties en 14 episodes overwegen we eigenlijk heel het lijden van Christus. Maar daarnaast is er natuurlijk in de officiële liturgie, die dit jaar al sinds voor onszelf onbereikbaar is, we kunnen ze wel volgen via televisie of via internet, is er het kruisofficie. En dat bestaat uit natuurlijk het lijdensverhaal van Johannes dat we dan lezen. Er worden dan ook een aantal grote voorbeden voor alle noden van heel de wereld, van alle gelovigen, voor de Heer gebracht. En natuurlijk heel centraal in het kruisofficie op Goede Vrijdag staat natuurlijk de kruishulde. Om de Heer, hangend op het kruis, te huldigen en te danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Maar ook om door het kruisbeeld aan te raken, ons ook meer verbonden te voelen met alle die lijden, ook in deze tijd. En misschien is het goed, ook al kunnen we dat dit jaar niet in een kruisofficie doen, we hebben allemaal wel ergens een kruisbeeldje hangen aan de muur of ergens staan of liggen, dat we dat misschien in deze in de Goede Vrijdag die komt een ereplaats geven en misschien ook op het moment van Jezus kruisdood rond 3 uur ook iets doen met dat kruis. Het heel teder, liefdevol aanraken en ons verbonden weten met het lijden van de Heer, een dankbaarheid, maar ook met alle mensen die nu lijden. En het is natuurlijk ook een kans om ons eigen lijden ook tot bij de Heer zelf te brengen en te vragen om kracht. En daarnaast is er natuurlijk in die liturgie op Goede Vrijdag wel de mogelijkheid om de communie te ontvangen, ook al is er geen eucharistie. En is er een plechtige wegzending, zonder zegen, maar eigenlijk om als gelovigen ons, als het ware, de kracht onder onze vleugels te geven om over Stille Zaterdag, dat voor de deur staat, uit te kijken naar eigenlijk het licht dat gaat schijnen in de paaswaken.
Ja, als ik u zo hoor vertellen over de kruishulde, dan lijkt mij dat er wel in die liturgie van Goede Vrijdag een speciale boodschap is voor ons vandaag, in de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt.
Mm-hmm. Ja, ik vond het al heel de vaste, een heel bijzondere vaste tijd. En ik denk dat heel veel mensen dat zo hebben ervaren. Het kleeft nu veel feller aan onze ribben. We weten nu eigenlijk echt veel feller wat angst, wanhoop, disoriëntatie, besef van eigen kwetsbaarheid opeens betekent door alles. Wat een klein virusje allemaal kan doen. Een hele wereld overhoop halen. Alle zekerheden onder onze voeten wegslaan. En dat geeft natuurlijk ook een heel andere beleving, alleszins voor mij toch, voor de Goede Vrijdag die er aan zit te komen. Ik ga, denk ik, in deze Goede Vrijdag veel meer besef hebben van eigen kwetsbaarheid en van de nood om los te laten. Maar ik ga ook veel meer concrete gezichten kunnen plakken op die lijdende Christus. Omdat heel wat mensen die mijn pad kruisen, maar ook waarover we horen vertellen, geconfronteerd worden met heel wat lijden. En we zijn daar in deze tijd veel gevoeliger voor. Dus ik denk dat de Goede Vrijdagbeleving veel intenser zal zijn dan anders. Nu, ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om op een gezonde manier Goede Vrijdag te beleven en niet alleen als een tijd van droefheid, angst, lijden. Maar het is ook eigenlijk om ons te laten beseffen dat we niet alleen zijn in die angst en in dat lijden. En Jezus is die weg ook gegaan voor ons. En eigenlijk zegt hij tegen ons op Goede Vrijdag, je bent niet alleen. Wat je ook meemaakt, doorheen dit alles zal ik altijd redding blijven brengen. Ik neem eigenlijk het lijden niet zomaar van u weg, maar ik zal wel doorheen dit lijden, het lijden en de angst niet het laatste woord laten hebben. Hij daagt ons eigenlijk uit deze Goede Vrijdag om te geloven in Gods geborgenheid, in Gods hand waarin wij geborgen zijn. En ik weet niet, de mensen die geluisterd hebben naar de toespraak bij de Urbi en Orbi van onze paus enkele dagen geleden, waar hij sprak over het evangelie van de storm op het meer, daar zitten zoveel mooie dingen in die ons ook in de Goede Vrijdag een extra betekenis kunnen geven aan die dag. Wie de kans heeft, lees het eens ergens na. Het zijn echt heel krachtige woorden.
Ja, dan had ik nog een heel concrete vraag. Goede Vrijdag is voor christenen een officiële vastendag. Wat houdt dit in?
Vasten is natuurlijk vooral versoberen. Versoberen, dat wil zeggen ten eerste, concreet wil dat zeggen, het is een geboden vaste dag. Eén volle maaltijd, als het ware, mogen we nemen. Maar daarnaast is het ook een tijd om wat stil te vallen. Zo lijkt Christus als het ware op Witte Donderdag naar de Hof van Olijven ging om te bidden. Ook een tijd daarvan te maken van gebed, van bezinning. Maar ook van versobering in andere dingen. En ons uitgedaagd te weten om te groeien in geloof en in solidariteit. En we moeten ons op Goede Vrijdag volgens mij niet alleen, we moeten ons niet opsluiten, maar het is misschien ook juist een dag om extra aandacht te hebben voor de mensen rondom ons. En ook een goede daad te stellen naar die anderen. Om zo verlangend uit te kunnen kijken naar het licht van Pasen. Dat zal schijnen in de paaswaken.
Ja, het is een dag om heel intens met de Heer te beleven. Uh-huh. En hem echt ook nabij te weten, denk ik. Hè. Goede Vrijdag is ja, voor christenen zeker niet het einde. We staan stil bij het lijden van de Heer. Maar we kennen ook vanuit het geloof de afloop.
Uh-huh.
Over die paaswaken zullen we het nu niet meer hebben in dit ochtendprogramma. Dat zou ons te ver brengen. Maar ik wou nog even stilstaan bij de dag van Stille Zaterdag. Hoe wordt die in de kerk beleefd?
Stille Zaterdag. Het is amen en uit, zal ik maar zeggen. Jezus daalde echt af onder de doden, hè, in het niets zijn als het ware. En eigenlijk is Stille Zaterdag niet zozeer een verloren dag, maar is eigenlijk een dag om nog intenser, hebben we op Goede Vrijdag beleven het lijden. Stille Zaterdag is eigenlijk, ja, en als er niets meer is, wat schiet er dan nog over van ons geloof? En eigenlijk is dat een tijd om te waken en te bidden. Je zou kunnen zeggen, het is aliturgisch, de Stille Zaterdag, want er gebeurt liturgisch eigenlijk niet. Maar doordat de zegen nog altijd niet gevallen is, na Witte Donderdag, daar straks hadden we het daarover, is het eigenlijk wel nog altijd een liturgische tijd. Je zou bijna kunnen zeggen dat het is als na de communie het stiltemoment om een dankzegging uit te spreken, een diepte van je hart, hè, waardoor eigenlijk de Heer ook kan afdalen tot overal in ons eigen leven, opdat hij van daaruit met nieuwe kracht kan opstaan, onze kracht kan zijn. En dat noemen we dan eigenlijk Pasen. Dat kunnen we ook ten volle vieren met Pasen. En allee, om dat boogje te maken van lijden naar Pasen toe, denk ik. Ik heb onlangs de brochure van jullie binnengekregen, het boekje, hè, Porta Fidei. Daar staat een heel mooie beschrijving van Arvo Pärt, de componist die een Johannespassie heeft gemaakt, een geschreven muziekstuk. Misschien is dat ook wel iets om in deze dagen te beluisteren, om nog intenser die overgang van lijden naar hoop te kunnen beleven.
Ja. Hartelijk dank, eerwaarde heer Philippe, voor al uw ja, mooie woorden bij deze toch wel heel deze hoogdagen van ons geloof, die we zeker op Radio Maria heel intens willen beleven. En ik denk dat u daar ja, heel veel heeft bijgedragen om dat te mogen, om dat te kunnen doen. Ik onthou vooral de verbondenheid ja, met het lijden, maar ook met de troost, met de nabijheid van Christus, die we in deze dagen mogen ervaren en die we dan ook mogen doorgeven aan de mensen rondom ons.
Allee, ik wens iedereen een heel, heel zinvol ja, triduum nu toe. Hè. Het zal een beetje anders zijn. Maar er zijn ook kansen om het op een andere, intense manier te beleven.
Ja. Dank u wel. Wij gaan voort met een lied van Cela, Via Dolorosa. Een lied dat eigenlijk ook heel toepasselijk is voor Goede Vrijdag.
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar God.
bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden, kruisig hem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ontschoon, en het stroom door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een
Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Ja, welkom terug voor het ochtendprogramma van Radio Maria. Wij hebben daarnet al kunnen luisteren naar een heel mooie toelichting van de eerwaarde heer Jan Philip bij de dagen die Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Graag zou ik ook met u het programma van deze dag willen overlopen op Radio Maria. Deze dag ziet er een beetje anders uit dan een gewone donderdag, want na de laude is er om 9:00 vandaag geen uitzending van de Eucharistie, want op Witte Donderdag wordt er slechts 1 Eucharistie gevierd en dit in de avonduren. We herdenken dan de instelling van de Eucharistie en het priesterschap. Dus geen Eucharistie om 9:00, maar wel vanavond om 20:00. Daarmee begint de catechese op deze dag vroeger dan anders, namelijk om 9:00. Monseigneur Koen van Houten, hulpbisschop van Mechelen-Brussel, zal ons vandaag toespreken in catechismus en zal het hebben over de viering van Witte Donderdag. Ook morgen, op Goede Vrijdag, zal de catechese verzorgd worden door Monseigneur van Houten. Om 10:30 is er vandaag ook een speciale uitzending van het programma De Rots in de Branding met presentator Jos de Kok. We luisteren naar een bemoedigende meditatie van priester Dirk van der Linden in deze heel bijzondere Goede Week in de opgang naar Pasen, die we dit jaar beleven in moeilijkere omstandigheden omwille van het coronavirus. De uitzending is doorweven met enkele mooie liederen van Marco Frisina, een bekende Italiaanse priestercomponist die heel wat muziek schreef voor onder andere verschillende mini-tv-series over de Bijbel en het leven van enkele heiligen en recente pausen. Om 11:30 brengt onze programmadirecteur in het programma Het Woord Spreekt een meditatie bij de evangelielezing van deze dag. Om 12:00 dan bidden we het Angelus, gevolgd door het middaggebed, de rozenkrans, en u kan ook luisteren naar het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:00 volgt, zoals iedere donderdag, ook klassiek uur. Ik wil wel graag reeds meegeven dat er van dit programma op vrijdag een speciale uitzending volgt. En deze speciale uitzending op vrijdag zal in het teken staan van de 7 laatste kruiswoorden van Jezus Christus, die we overwegen aan de hand van de muziek van Joseph Haydn, die hij schreef onder de titel 7 laatste woord Christi. De klassieke componist Haydn omkadert op een ontroerende manier deze 7 laatste woorden van Christus en brengt ons in de gepaste stemming om stil te staan bij het lijden van Christus. Dit dus in een extra uitzending van het programma Klassiekuur op vrijdag om 17:45. Om 14:00 kan u luisteren naar een uitzending van het programma Het Archief. Het archief wordt gevolgd om 15:00, zoals iedere dag, door het uur van de goddelijke barmhartigheid. Hiervoor kan u zoals altijd uw intenties aan ons doorgeven, maar het is voor ons handiger als u vooral via het net, dus via het internet, uw intenties aan ons doorstuurt, ofwel via e-mail ofwel via onze website. Het avondprogramma van vandaag ziet er toch wel heel anders uit. We beginnen wel zoals gewoonlijk met de lezingen uit de lezingendienst, de dagelijkse meditatie, de vespers om 17:00 en ook Radio Vaticaan om 17:30. Maar dan daarna hebben we een ander programma met een extra uitzending om 18:30 van Catechismus, waar we terug kunnen luisteren naar de catechese van Monseigneur van Houten. Dan om 19:30 de rozenkrans. En om 20:00 dan de live-uitzending van de plechtige dienst van Witte Donderdag. Dit is vanavond om 20:00. Dan nog één ding dat ik in de kijker wil zetten, dat is de uitzending van Katovisie vanavond om 21:45. Die ook echt in het teken staat van het triduum, het lijden en sterven van Jezus. In deze uitzending van deze extra uitzending van Katovisie staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus aan de hand van de film The Passion of the Christ. Deze film is een prachtige verfilming van het lijden van Christus en kwam in 2004 uit. Het was toen een groot succes en velen werden geraakt en hebben dankzij deze film het geloof ontdekt. De regisseur van de film, Mel Gibson, verklaarde het volgende. Dit is een film over liefde, hoop, vertrouwen en vergeving. Jezus is gestorven voor alle mensen en heeft voor ons allen geleden. Het is tijd dat we terugkeren naar die boodschap. De wereld is gek geworden. We zouden allemaal wat meer liefde, vertrouwen, hoop en vergeving kunnen gebruiken. Ik denk dat deze woorden heel toepasselijk zijn op onze dagen, op onze huidige periode die we vandaag doormaken. Dit is voor het programma van vandaag en ik wil ook toch al een klein beetje vooruitkijken naar de dag van morgen, zodat ook de uren van de vieringen voor morgen al een beetje in je hoofd zitten. Dus vandaag om 20:00, dus de viering van het laatste avondmaal. En morgen om 1:00 is er op Radio Maria de Kruisweg, die we samen bidden. Om 15:00, om 3:00 in de namiddag, is er kruishulde vanuit de kapel van de studio's. En dan om 20:00 morgen is er ook de plechtige dienst die live uitgezonden wordt vanuit de gemeenschap Moeder van Vrede met de kruishulde. Dus morgen ook om 20:00. We gaan zo dadelijk de laude bidden. Maar ja, we gaan ons eerst daarop voorbereiden. En daarom luisteren we nu naar een lied van Dominique Fauchard.